Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Hartelijk welkom bij de Technoloog.
2016.
Welkom Ben.
2016? Nee, 216 natuurlijk.
2016.
Dan ben ik heel oud.
Het is 2021.
Ja.
En welkom Maarten Lens Fitzgerald.
Hallo.
Voor de tweede keer. De eerste keer was ergens in 2018 trouwens.
Ja.
Ja. Ook alweer 2,5 jaar geleden.
Jeetje.
Mei 2018 geloof ik. Ik zet hem in de show notes.
Leuk.
Ik had hem opgezocht.
Ging ook over het onderwerp waar we het nu over gaan hebben. Voice.
Yes.
En dat is leuk, want je hebt een boek uit.
Ja.
Dat heet ook Voice.
Dat heet Voice voor de kijkers
nou,
thuis.
Nou, toepasselijk.
Ja. Nou ja, we zijn op video, hè. Maarten is in beeld. Dus schakel die video in op YouTube. De Technoloog op YouTube. Kijkt nooit iemand.
Mijn moeder zometeen.
Ik zeg niks.
Goed zo.
Oké, beginnen.
Beginnen. Waarom een boek?
Oh, heerlijk. Twee ingangen. Ik wilde een boek schrijven om het gewoon uit te leggen wat ik allemaal weet. En dat geven aan de wereld, delen met de wereld.
Ja.
En ik wilde zelf altijd een boek maken. Ik heb ooit een opleiding gedaan, boekhandel en uitgeverij.
Is dat waar?
Ik heb iets met boeken. Ik had vroeger heel veel boeken, nu wat minder.
Van papier?
Papier, en daar heb ik wat mee. En het was echt een persoon, ja, noem het maar een ego-motivatie. Gewoon, ik wilde iets maken.
Is het je eerste boek?
Het is mijn eerste boek. Ik heb het van 3 pogingen ondernomen. Eentje zelf, 2 keer met de uitgeverij ook. En deze is gelukt.
Deze is gelukt,
ja.
Oké, dat is mooi. Wat is Voice ook weer?
Voice is het spraakkanaal die wij vooral kennen van Siri, van Google Assistant of in het buiten Nederland met Amazon Alexa. En dat betekent simpel gezegd dat je kan praten met apparaten en services die niet mensen zijn.
Nou, en in 2018... toen dachten we van, wow, daar gaat wat gebeuren. Toen hadden we die beroemde Google. Voor mij was dat 2018, kan ook 17 zijn. Van Google dat hij zei, weet je, dat die, wordt het Duplo?
Ja.
Zo verschrikkelijk goed.
Zo verschrikkelijk goed. Er werden pizza's besteld en iedereen dacht van, nou,
wel met een robot.
Het nieuwe interactiemiddel is Voice. Nou, 2 jaar later, daar gaan we het nog over hebben. Vind ik het tegenvallen, maar ik wil graag ook tegenvoorbeelden. Maar wat ik wel interessant vind, even de geschiedenis van interfaces met technologie. Daar zit een mooie geschiedenis in.
Ja.
Vertel.
Ik zou hem even persoonlijk pakken. Ik kom er nu achter, en 2 jaar geleden wist ik het net, maar nu zeker. Ik zit dus altijd met nieuwe interfaces. Ik begon ooit met het web in 1993, 94, internetweb. Vervolgens e-mail, vervolgens mobiel, vervolgens augmented reality en nu voice. En daar is wat mee. Hoe ontstaat zoiets? Hoe begint zoiets? Waarom werkt het wel? Waarom werkt het niet? Wat is er anders ten opzichte van andere stappen? Dat boeit mij mateloos. Dan merk ik ook dat ik naast de inhoud heel erg vanuit de afstand kijk van waarom werkt het nu nog wel en nog niet. Dus heerlijke discussies. Als je kijkt naar de voortgang van interfaces in het algemeen, dus letterlijk vanaf de command line, zoals dat heet, naar de eerste grafische interfaces, naar de mobiele interface met pinchen en nu dan de spraakinterface. En als je dus door een interface bril kijkt naar voice, dan is dat de geschiedenis. En zitten we nu in het midden van te begrijpen wat dat nou eigenlijk betekent. Als je kijkt ook van waarom kan dat nou eigenlijk en waarom werkt het in eerste instantie ook direct. Mm-hmm. Het is natuurlijk dat de computers slimmer zijn geworden. Die snappen ons best wel goed. En we praten sneller dan dat we tikken. En als je ook denkt over tikken, dat is, nou, ik tik met 2 vingers. Ik heb altijd pleisters op mijn vingers, want dat is altijd kapot. En voor sommige mensen is tikken helemaal niet fijn en is praten veel beter. En dat geldt voor best wel wat mensen. En dat is ook het interessante met voice. Voice gebruik je bijvoorbeeld graag wanneer je wat anders aan het doen bent. Denk bijvoorbeeld aan een arts. Denk bijvoorbeeld als ik de afwas aan het doen ben en bedenk van ik moet nog brood hebben. Hey Google, voeg brood toe. En dat zegt mijn vrouw ook en zo hebben we een gedeeld
pleisje. Moet je want bij luisteraars thuis worden nu opeens allemaal droog.
Ja, sorry. Ja.
Maar betekent het dan, dus dat moet ik zien van, ik moet rustig blijven, dus we zijn nu, hoe lang bezig met voice?
ze zijn. Ik denk, Siri is iets meer dan 10 jaar oud.
Ja, 2011 gekocht Apple, hè?
Ja, en Alexa 6 jaar geleden.
Ja, dus 2011. Dus
de algemene spraakinterface is, vind ik, 6 jaar oud. Dat is echt Alexa.
En waar zitten we ongeveer op de tijdslijn dat het gewoon echt werkt?
Ik denk dat we nu op de neergang zitten van de hype cycle.
Ah, leuk dat je die even noemt.
En het ligt eraan welk land, hè? Maar ik denk ook dat is een oud model. Je had net van Ben Thompson, Strategy. Kan jij het goed zeggen?
Strategy.
Dankjewel. Ik lees als leesblinde het alleen maar. Dus het komt helemaal niet door in mijn hoofd. Maar dat is het dus. Ja? En die heeft net zijn laatste artikel.
Met voice bezig bent.
Heeft hij het over internet 3.0.
Ja.
En dat betekent dat internet lokaal is. Dat betekent, hij heeft ook met
vorige week over gehad.
Oh, top.
Ja, dus het wordt weer decentraal.
Decentraal, ja, maar het is lokaal. Zo vertaal ik het. En waar ik achter kom, is dat voice is cultuur. Spraak is cultuur. Is nationaal. Is lokaal. Is een publieke ruimte. En waarom gaat dan een Google succes... of hoe gaat dan een Google of een Amazon succesvol over de hele wereld in al die culturen goed een publiek kanaal uitrollen? Is dat niet een onmogelijkheid?
Ah, dus jij ziet het zelfs als uiting van het open, meer decentrale internet.
Nou, dat is een aspect, wat we nog niet onder ogen hebben gezien in de emergence of voice, in het Engels gezegd. Met het ontstaan van voice.
Ik zou voor we verder gaan nog even willen ingaan op jouw opmerking over de interface. Hè?
Ja.
Dat we sneller spreken dan we typen.
Ja.
Dat geldt niet eens voor iedereen, denk ik trouwens. Maar dat terzijde.
Ja.
Wat ik daar tegenover wil stellen is eigenlijk vooral dat je niet altijd typt om in te voeren, maar dat je soms ook klikt.
Ja.
En je klikt sneller dan dat je spreekt. Eenvoudigste voorbeeld, het licht aandoen, als ik tenminste in de buurt ben van die knop, dat is in een onderdeel van een seconde gebeurd, terwijl ik meer tijd nodig heb om te zeggen, hey Google, doe het licht eens aan.
Tenzij je op de bank zit.
Ja. Dat is de
uitzending. Met voice
dat
heb
is
ik
de andere situatie, inderdaad.
Heb
nee,
je...
nou, klik op oké, weet je wel. Dat is zo gebeurd.
Ja. Maar het is ultra contextafhankelijk. Hè? Waarbij algemeen, het web was niet context, nauwelijks context. Mobiel wat meer, maar we konden naar buiten. We zaten op de wc. En voice is echt zo miniem. En er is ik noem het magische moment. Persoonlijk had ik het. Ik had ooit wat te veel gedronken de volgende dag. En ik wilde de gordijnen weer dicht hebben, want het licht vond ik niet fijn. Dus toen zei ik van, hey Google, close blind, lower blind. En dat deed hij dan. En sorry mensen, dan gaan jullie gordijn weer naar beneden.
Ja.
Van de IKEA in ieder geval. Maar dat was fantastisch. Want ik vond het, ja, en ik hoefde niet op, want ik kon niks, hè, die dag. Ja. Ik lag op de bank. En dat was een miljoenen moment, een magisch moment. Ja. Ik heb wat andere ook in het boek beschreven.
Maar er zit ook een deel, de vreugde van de techie zit daarin natuurlijk. Hè? Je bent een techie, je vindt het leuk om te programmeren. Ik krijg er een kick van dat inderdaad gebeurt.
Maar letterlijk, nu had ik het nodig. En het was natuurlijk het is heel subjectief. En ik maak er een leuk verhaal van.
Ja.
Met dronkenschap en zo.
Ja.
Maar dat is mijn punt is juist. Want het was zo goed op dat moment. Ik had het zo nodig. En dat is iets, denk ik, ook qua marketing. Als je kijkt, gewoon even weer uitzoomend naar Nederland bijvoorbeeld. En alle bedrijven en alle marketingafdelingen. Wie weet eigenlijk heel goed wat de magische momenten zijn van hun product of service met hun klanten.
Ja,
en
hoe je denkt.
Dat
vaak anders dan je denkt.
En vaak weet men dat niet.
Ja.
Ik heb het ooit met e-mail, ging ik heel Nederland af toen ik dat deed. Hoe vaak marketingafdelingen niet wisten waarom ze deden. En gewoon hun ritme doorlopen.
Mm-hmm.
In plaats van dat ze zo goed de klant snappen. En dus weten wat ze nodig hebben. En waarom ze het product kopen of afnemen. Ja. Of wat het betekent. En dat vind ik juist ook weer op een hele andere manier.
Dus
de katalysatorfactor van voice.
Dus overal zit dan een magisch voice moment. In heel veel services.
Of niet. He, dat hoeft niet.
Maar geef je even een voorbeeld. Oh, of niet. Maar geef eens een paar voorbeelden van een magisch voice moment waar ik niet aan denk. Je blinds, dat is een.
Ik vind het fijn om praktische voorbeelden. Ik was een tweeling of een stapelbed voor de tweeling aan het in elkaar schroeven.
Staat in je boek deze?
Ja. Ik moest een voice verhaal doen op Schiphol. En het duurde natuurlijk veel langer. En ik was bezweet letterlijk. Met al mijn handen was ik aan het werk. En ik zei op een gegeven moment aan Google: hey Google, hoe laat moet ik vertrekken om 2 uur op Schiphol te zijn? En ik kreeg exact antwoord, want hij wist waar ik was. Hij wist dat ik bij voorkeur per trein reis. En zodoende kreeg ik een goed antwoord. En dat
en
was echt...
complexe vraag kun je stellen. Want dat verbaast mij dan weer.
Ja.
Want hoe laat moet ik vertrekken om enzovoorts. Jeetje, En daar gaat redelijk wat programmeerwerk aan vooraf om zo'n vraag goed te kunnen interpreteren.
Ja, en het enge is, het werkt niet altijd. Want natuurlijk heb ik het nogmaals geprobeerd. Maar dat, als heel simpel, ja, dat is fantastisch. En gewoon dat het ene moment dat je dat ding nodig hebt, dat hij exact doet wat je nodig hebt. Dat is het magische moment.
En is het magische moment, want dit is toevallig naar de NS, die heeft daar profijt van. En IKEA heeft daar profijt van. En Schiphol heeft daar profijt van. Waar zit dat profijt? Dus zoek je altijd eerst bij klanten waar dat profijt zit voor iedereen? Want je moet luisteren waar het magische moment. Ik ben op zoek naar dat magische moment. Want kijk, dit is ook heel erg toevallig. Maar ik zoek het magische moment van een gramma. Ik zoek het magische moment van onze technoloog. Ja. Wat dan met voice gedaan zou worden, waardoor dat
voor de technoloog. Het is vooral een manier van denken, denk ik. Van stel, met het bedrijf Technoloog Incorporated hebben jullie 3 ton beschikbaar om een nieuwe voice service te maken.
Oh ja. En dan huur je mij in. Zoveel?
Nee. Ja. Maar, en dan huur je mij in, want dan ben je dat kwijt. Nee. En dan gaan we denken over de strategie. En een deel van de strategie is van, laten we een tijd besteden. Wat zijn de magische momenten die wij mogelijk maken in de wereld? Want wellicht zit daar een kans om een mooie voice app omheen te maken. Zodat je een paar van die gouden momenten kan creëren, kan laten gebeuren.
Alle technologen die gaan over AI.
Ja, exact.
Geef mij alle, weet je wel? Geef mij
ja.
En vind je het waard om, nou, ik zeg, voor 10.000 euro heb jij een voice service die dan die batterij die database op thema gesorteerd op de juiste manier eruit trekt en aanbiedt. Is dat het waard? Hè? Dat is dan je bedrijfsbeslissing. En dan zeg je van ja, dat is goed. Dan heb je nog 2 ton over. Ja.
Oké.
Maar even heel anders, hoe ik het praktisch toepas. Ik heb van de zomer heb ik een spraakstrategie helpen maken voor een groot verzekeraar. En dat was letterlijk
namen, rugnummers, kom op.
VGZ, oké, dat mag vast. En ik ben ook zo makkelijk. Echt een beetje. Anyway. Een van de adviezen is van, we wisten duidelijk wanneer echt het moment was, wanneer dat gezien zou kunnen worden, dat magische moment. Want waar we nu waren, was dat nog niet zo. En dat heeft te maken met de capability, de kunde van voice. Hoe goed zijn we erin als bedrijf? Hoe goed is de markt ook? Want bijvoorbeeld verzekeraars kunnen niet gebruik maken van de algemene voice services, omdat die data niet in Nederland wordt verwerkt. Of in Europa zelfs.
Top opmerking. Klopt. Ja. Mooi, top.
En
dus goed om te beseffen.
En
mensen.
Op een gegeven moment voorzien wij dat wel zo is. Of dat er genoeg alternatieven zijn. En dan kan je nadenken over een algemeen magisch moment. Zoektocht. Laat ik het even zo simpel zetten.
Oké, dus. Maar ik vind het vervaag. Ja. Dus wat was het magische moment nu van.
We hebben het niet vastgesteld. We hebben alleen maar gesteld. Nee, het loopt. Nee,
je wist het niet.
Nee, niet op dat moment. We deden strategie.
Maar wat doen ze? Wat voor voice service hebben zij nu dan? Want ik kan me echt niets bij voorstellen bij VGZ.
Hun meeste spraakwerk zit aan de customer care kant. Dus klanten bellen. En daar hebben ze heel veel goed werk zijn ze aan het voldoen. Daar hebben ze ook al een positieve business case. En dat wordt verder
maar
ontwikkeld.
Maar is dat niet gewoon, want daar wilde ik het inderdaad over hebben. Is dat niet gewoon een ouderwetse IVR met een.
Maar een IVR is een boom. Conversaties is wat anders.
Daar staat wat voor?
Daar staat het ook weer voor.
Interactive Voice Response System.
Thank you very much. Okay. Maar dat is gewoon een boomstructuur, ja. Maar ja. Maar 9 van de 10 gebruiken dat toch nog? Of is dat nu echt.
Nou, dat is de nieuwe marktkans natuurlijk voor de nieuwe spraakbedrijven. Zoals ook een Google en een Amazon. Is om die markt te vernieuwen. Dat is ook een hele achterlopende markt. Dat is letterlijk gewoon een Gartner gezien kansveld.
Nee, maar als ik mijn bank bel en ze zeggen zo: spreek luid en duidelijk uw vraag in. En dan zeg ik: hypotheekvraag. En dan moet ik. Dus nou, dan zeg je hypotheekvraag. Oké. En dan wil je, moet ik mijn geboortedatum. En doe ik mijn geboortedatum. En dan zeg ik bijvoorbeeld 20-4-68. En zeggen ze. En dan is dat fout. Dan moet ik 20 april 1968.
Nou, dit is dus dat systeem van 20 jaar oud. Wat 80%, 90% van de wereld of van Nederland heeft. Of misschien wel meer. En dat is, bedoel ik met de marktkans. Dat gaat allemaal veranderen. Dat is een gigantische legacy-markt. En ik noem het Enterprise Voice. Dat is een gigantische groeimarkt. Als je kijkt tussen. Al die systemen gaan vervangen worden. Gaan slimme conversaties opgemaakt worden die jou veel beter begrijpen. Ja. Een van de grootste gemiste kansen die ik de afgelopen 2 jaar heb gezien, is bijvoorbeeld biometrische stemidentificatie. Dus van, ik ben het. Ja. Oké, top. En waarom heb je je rekening niet betaald? Ja. Een pen. En dat kan nou. Ja, die techniek is volwassen, maar niemand rolt dat nog uit.
Ja, waarom tussendoor? Wat want uit jouw boek kreeg ik nu en dan de indruk dat jij voor Google werkt. Maar daarnet zei je ook we. Dan denk ik, wie is dat dan? Werk je nu als onafhankelijk consultant?
Ik ben onafhankelijk consultant en ja. Een voice-evangelist. Ja.
Dus je bent dus inderdaad gewoon te huur voor dit soort dingen... om te beoordelen voor bedrijven wat ze het beste kunnen doen.
Exact. En ik initieer diverse dingen zoals Project Silver... waar ik met ouderen en Google in dit geval ontdek... wat de positieve effecten zijn. Ik ben nu met de NPO bezig om de Nationale Spraakcoalitie te ontwikkelen... waarbij we kijken of we onafhankelijk van Google... eigen taalmodellen kunnen opzetten met bedrijfsleven... en universiteiten en organisaties zoals de Waag, zodat iedereen goede modellen heeft die wij letterlijk lokaal managen.
En dat je daarvoor niet afhankelijk bent van Google.
Exact.
Ja. Okay.
36 dingen. Ben gaat aan.
Ja, nee, maar het hele enterprise verhaal, ik op terug.
Ja.
Kom ik op terug. Maar we zitten nu even bij Google met de NPO. Is het dan niet zo lokaal dat ik gewoon alle Nederlandse voice kan in een database kan zetten, alles. En dat er dan een slim algoritme is die snapt dat ik vraag van... joh, wat is je geboortedatum, voice of de gordijnen enzovoorts. Leg uit hoe dat dan gaat.
Het heeft te maken met eigenlijk wat ik ooit geleerd heb met hoe je een database maakt. Ik heb ooit heel veel muziek verzameld. En dan maakte ik zelf alle directories en alle namen van de nummers. En dan moest ik alle velden per hand steeds corrigeren. En dan pas begreep de machine, kon ik goed zoeken. Ja. Ik had mijn eigen manier van de thema's of noemen dat de genres. Spraak is hetzelfde. Je kan er een berg aan spraakdata hebben. Bijvoorbeeld deze opname zou je erop kunnen gooien. Maar wat er nodig is wie zei wat wanneer en klopt dat?
Mm-hmm.
He, dus ik praat best wel snel. Ik heb heel veel gekke woorden misschien die ik ertussen gebruik. Mijn intonatie, dat is natuurlijk heel andere data, is ook nog een ding. En gestructureerde spraakdata, corpora wordt dat ook wel genoemd, dat is niet altijd goed voorhanden. Dan wel dat het heel slim, geautomatiseerd verzameld is, maar niet altijd perfect. He, dat zijn bijvoorbeeld die grote databases met al die miljarden parameters die steeds beschikbaar worden.
Ja, ik denk aan dat GPT-3 waar we het ook over hebben gehad. Maar dat is natuurlijk alleen maar met textueel, maar dat kan je natuurlijk ook met voice doen.
Ja, vergelijkbaar.
Precies hetzelfde. Dus ik ga ervan uit dat ook in het Nederlands taalgebied dat we dat gaan doen. Ik weet, er zit minder funding enzovoorts, maar dat zou kunnen.
Ja, en de Nederlandse Spraakcoalitie heeft zich is nog een ontwikkeling, is nog niet opgericht, maar we zijn dus aan het onderzoeken met zo'n 20-tal partijen. Om te kijken van, hebben wij genoeg cloud samen, genoeg beweging, urgentie om het zelf te gaan ontwikkelen en onderling te gaan delen, misschien zelfs publiek te maken onder een soort open source licentie, zodat we onafhankelijk lokaal de regiolecten bijvoorbeeld, het zuiden, het midden, het noorden, het oosten, goed ter beschikking stellen, zodat kleine bedrijven die voice services willen maken daar gebruik van kunnen maken, maar ook een VGZ of een Groningse verzekeraar of wie dan ook, of een bank, dus zodat zij goede spraakservices kunnen hebben. Nu is dat dus bijvoorbeeld binnen Google ver weg geautomatiseerd dichtgetimmerd. En dan kunnen we er niet bij. En nee, we weten niet of dat goed gaat.
Maar dan ga ik dus eerst even in Engels. Hoe begrijpt Google of Siri of de Echo van Amazon nu van zet de timer op 10 minuten? On 10 minutes. Hoe begrijp je dat nu? Hoe gaat dat?
Oké, er zijn een aantal stappen. Dus als eerste zeg
kun je Nederlands spreken tegen al die Siri, Alexa,
Siri en
Cortana,
Google? Ja, niet Siri tegen Alexa.
Siri en Google zijn in het Nederlands. Oké, ga verder.
Bixby ook niet, als je die kent.
Bixby is van Samsung.
Eenvoudig gezegd, eerst wordt de tekst of de spraak naar tekst geconverteerd. Speech to text. Dus dat is een hele belangrijke. En vervolgens heb je NLU, Natural Language Understanding. En daar wordt, denk bijvoorbeeld aan die GTP-kunde. Daar wordt gewoon gekeken, wat wordt hier gezegd? En dan wordt
wat is GTP?
Die database waar we het net over hadden. Daar wordt gewoon gekeken van, wat betekenen deze woorden? Wat herken ik hier uit andere kennis die ik als systeem al heb? Van, licht ken ik. Dat is dat ding wat Ben geregistreerd heeft op 6 verschillende manieren. Maar het is alleen maar één licht. Maar dat snapt hij dan. En aan ken ik, want dat is de commando aan. En dat is dus 01, ik zeg maar wat. En dus ik vertel tegen Hugh van Philips of Signify dat dat moet gebeuren. En ik heb die koppeling. Dus zo werkt een systeem. Dus je wordt vertaald naar tekst. Die tekst wordt begrepen. Hè, de intentie wordt eruit gehaald. De entiteiten ook. Hè, dus licht is een entiteit. En zodoende weet het systeem wat hij moet doen.
En zei je net regiolecten.
Ja.
Hoe fijnmazig moet dat eigenlijk zijn? Want je hebt natuurlijk Gronings en Drents en Fries. Maar in Groningen heb je ongetwijfeld ook Gronings en Hogezands-Sappemeers. Of misschien wel Hogezands en Sappemeers. Ja, weet je wel? Ja.
Ik doe nu een project in het zuiden. En Maastricht en hier. Oh, fantastisch. Maar ja. Regiolect is mijn redding, want dat is de verzameling van zo'n gebied.
Lijkt mij
letterlijk.
Misschien bijna een algemeen menselijke eigenschap dat pak een beet op 50, in een straal van 50 kilometer, dat er echt relevante verschillen zijn, of niet?
Nou, de clue is vooral dat je ze erkent als service designer, laat ik het zo maar. Technoloog Inc., het grote bedrijf wat in Limburg goed een voice service wil gaan maken. Dus je houdt rekening mee, hey, bij ons moet er wat meer gekeken worden dat wij worden verstaan en andersom. En dan heb je dus die taal nodig in je database. En het enige wat je eigenlijk nodig hebt, is gewoon weer registreren dat, nou, licht is misschien lucht, ik zeg maar wat, ik kan geen reden. Zeg maar dat dat lucht is ook in een bepaald regiolect. En dan registreer je dat hetzelfde is. Even heel simpel gezegd. Er zit natuurlijk wat meer nuance in. En het leuke is dat het is helemaal geen nieuwe kunde. Het is vooral productiewerk. Je moet dus vooral zorgen dat die talen, die regiolecten ook goed verzameld worden. En beschikbaar gemaakt worden, zodat niet alleen jullie bedrijf, maar ook anderen er gebruik van kunnen maken, zodoende dat de spraakinterfaces en services kunnen groeien.
Ja, maar mijn vraag was dus eigenlijk, wil je als bedrijf goede dienst kunnen verlenen, moet je dan alleen een provinciaal regiolect kunnen onderscheiden? Of moet je ook een lokaal, een plaatselijk regiolect kunnen onderscheiden?
Maakt denk ik niet zoveel uit. Ik denk nu is het al zo fijn dat je als je een zachte G zou horen. Stel je voor, je maakt een zorgproduct voor ouderen die goed lokaal praat, laat ik het even zo zeggen, in Tilburg. En dat die dan met een zachte G wordt beantwoord. Die zijn dan al zo blij. He, want vaak zijn het hele kleine dingen die al voldoende zijn.
Je hebt het
zijn.
Ook over de spraak die wordt gegenereerd.
Dat is de volgende. Ja, ik ga wat snel. Ja,
ja want dat zijn twee verschillende kunsten. Hè?
Ja.
Het herkennen van spraak en het produceren van spraak.
Ja. Exact. De tweede en de stemmen is ook een heel belangrijk iets. En nu, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Google-stemmen, die zijn niet fantastisch. Je kan het zelf laten maken voor heel veel geld. Er zijn mooie bedrijven die dat doen. En ik ben dus steeds meer van mening dat spraak een publieke gebied is. Een plein is wat van iedereen is. En dat is een beetje nu langzamerhand, een beetje ook voorbij het boek misschien deze ronde. Maar mijn missie aan het worden van om daar die discussie te gaan ontwikkelen. En de juiste mensen bij betrekken. Van moeten wij die niet met z'n allen gaan dragen? Moeten wij niet kijken of we niet compleet afhankelijk willen zijn van zo'n Amerikaanse partij? En moeten we niet met z'n allen zorgen dat we dat kanaal gezond laten ontstaan?
Wil je dan een soort open source, algemeen eigendom, publiek eigendom, een soort van spraakdatabase?
Exact, ja. En dat is wat we met de Nederlandse Spraakcoalitie aan het starten zijn.
En wat is daar allemaal voor nodig?
Als eerste geld. Zonder geld kan je niks.
Oké, je hebt nu 100 miljoen. En dan?
Dan gaan
we. Namelijk, dat maakt helemaal niks uit.
Top,
100
top.
Miljoen.
Dat druk je toch wel?
Ja, daarom. Dat is gewoon een getalletje in de computer. Hey,
nou, dankjewel. Ik zal 5180891 is mijn oude postbank. Ja. Geld voor Lens, dat is een politieke partij, maar dat is weer wat anders. Wat we dan vervolgens gaan doen is zorgen dat die databases gemaakt worden, die taalmodellen. En dat betekent letterlijk van de bedrijven verzamelen die dezelfde vraag hebben als eerste. Van wat houd je nu tegen? Wat heb je nodig? En nou, wat ik bijvoorbeeld zei, laten we in het zuiden beginnen met een regiolect. Maar er is ook een project die inderdaad in Maastricht begint, waar ook heel belangrijke dingen gedaan worden. Dus dan hebben we daar nog een zoom in. En dan, maar dat is trouwens niet de zorg, maar dat is toevallig industrie. En de oude Volvo, of ik zeg maar wat zit daar.
Netcar,
dankjewel. En dus dan gaan we industrieel spraakmodellen maken. En een zorg, of in Maastricht. En een zorgdatabase maken voor de regio, of voor de zuidelijke regio
in het
algemeen.
De use case bij Netcar?
Oh, dat ze de robots kunnen besturen vanaf de kantine.
Oké.
Ik verzin maar wat.
Hey, gast, nu wat sneller, nu wat gast is dan die computer. Dan, ja, dus die robot. Ja.
Dat is even puur even. Maar het gaat erom dat je die vragen van de bedrijven faciliteert. En dat je die modellen maakt en aanbiedt. En dat je dus weet wie heeft wat wanneer nodig. En dat is dan je use case. En je begint dus aan de inputzijde. Vervolgens komt de output er ook bij. Dus de spraak van wat is daar nodig. En vervolgens langzamerhand groeit daar dan ook de behoefte aan een algemene assistent uit. Moeten we niet en kijk eens naar de overheid. Nou. Hoeveel interactie daar wel niet gebeurt nog met telefoon, met brieven en wat dan ook. Moet je je voorstellen als je daartegen geautomatiseerd effectief kan praten. Even niet naar het geloof of ze het wel aankunnen.
Ja. Nou, wat ik gewoon interessant vind, dat decentrale open internet, die golf, die Ben Thompson beschrijft, die komt nu van dus deze week weer terug. En we gaan over 2 of 3 weken met Alfred Prevo.
Daps.
Gaan we het hebben over DAPS. Maar daar zit dit ook in. Het decentrale open internet. Ja. Okay.
En misschien nog even, ik ben zelf heel erg betrokken en actief bij de Open Voice Network. Yes. Dat is de W3C, zeg maar, van Voice. Zoveel plezier, zoveel geen inkomsten ook. Maar daar zijn we echt met standaarden bezig. Die nog lang geen standaard zijn, maar concepten die eigenlijk die platformen al overstijgen. Dat is allemaal interoperable. Maar van mensen die met passie, zoals vroeger ook lang geleden dat met internet gebeurde, hun inzichten loslaten op hoe zorgen we ervoor dat het voor iedereen goed is. En niet alleen voor shareholders.
Ja.
Goed is het nu? En dat zeg ik echt heel kritisch. Want ik doe af en toe mijn Google Home. En dan zet ik hem even aan na een half jaar. Ik heb er nu denk ik ook 2 of 3 jaar. En dan denk ik, nog niet. Ik merk dat ik mijn time, op mijn Siri gebruik af en toe. Maar het is nog allemaal. Ja. En dat is ook zo. Je hebt de creativiteit.
Loop even
leeg. Ja, je hebt de creativiteit niet om een goede use case zelf te verzinnen. Dat valt me zo op. Want ik moet er zelf mee. Een timer en mijn wekker. En dus dat. En het weer. Weet je, dat kan. Ja. Maar ik kom niet verder. Dus ik heb geen andere use cases. Die kan ik zelf niet verzinnen. Terwijl, omdat het niet wordt. Het is niks. Kijk, op een scherm, dan moet ik interacteren.
Ja. De uitdaging is, Ben, die zei, het is alsof je een brug moet oversteken in de mist en op een gegeven moment zie je de brug niet meer en de reling niet. En je moet doorlopen.
Ik heb dat in werkelijkheid meegemaakt. Maar goed, gaan we.
De techniek is veel beter. Je wordt beter verstaan. Je wordt beter herkend. Of mijn vrouw niet, want ze moet weer even eiken in Google Assistant. Wat frustraties oplevert. Maar over het algemeen werkt het allemaal beter. Ik heb even bijvoorbeeld ook de cijfers gedeeld opgezocht.
Dat moet je ook even doen.
Er zijn iets van 700 Nederlandse services op Google Assistant.
Oké. Okay.
700?
Ja.
Noem eens de top 5.
Dat wordt niet gedeeld wel. Dat is alleen maar de aanwezigheid.
Aanwezig voor die aanwezig, exact. Niet gebruikt.
Wat maar even de, terug naar.
Ik wil straks ook cijfers hebben. De daily active users ook graag.
Ja, heb ik allemaal. Dan moet je Google vragen. Daar ga ik niet over.
Denk ik.
Dat weet ik niet. Jij gebruikt het niet vaak. Heel veel mensen gebruiken het niet vaak. Sommigen wel. Ik gebruik het dagelijks. Mijn licht aan. Voor mij zit het in mijn routine.
Maar met hele simpele dingen.
Command and control. Je kan een verschil maken tussen command and control. Dat is dus de use case. Hoofdletters DE blink. En services. Hè? Dus hoeveel mag ik hebben voor mijn nieuwe hypotheek? Een echte conversatie. Dat zijn services.
Dat is moeilijk.
Ja. Maar dat is een. En die laatste die vind je nog zo goed als nauwelijks. In Amerika gebeurt dat wel. Dat is vooral een spelletjes en heb je best wel goede conversaties. In Nederland nog lang niet. En wat dat betreft, joh, we zijn net voorbij Gopher en we hebben nog steeds die NSA-browser.
Ja,
als
dat
je
wilde
dat
ik
kent.
Even horen. Ja. Maar noem eens een voorbeeld in Amerika dat je denkt van, nou, dat is echt niet normaal. Niet met hypotheek. Om je voorstellen, hebben ze allemaal. Dat weet Google natuurlijk.
Het beste voorbeeld wat ik ken, dat is de Bank of America. Zeg ik het goed? Ja. Of je hebt nog een andere user? Nee, Bank of America die heeft gewoon zijn eigen assistent gemaakt. Dat zit in de app, dat zit op de web. En dat zit een beetje in de algemene spraakplatformen. En daar kan je letterlijk alles mee. Hoeveel geld heb ik? Hoe zit het met
mij? Dat is een customer service medewerkster.
Ja, maar dan.
Maar dan natuurlijk virtueel.
Exact. En die hebben echt al 6 jaar lang zelf al geïnvesteerd erin. Ik vind dat een hele mooie case. Het afgelopen jaar kwam ik echt heel sterk naar voren dat die platformen zijn niet de end-all, het end-all pad. De onafhankelijke of de eigen gemaakte assistenten. Dat wordt een hele grote markt. En daar zie je ook best wel hele mooie toepassingen in.
Hoe gaat Nederland. In ieder geval de authenticatie. bij een bank. Dus ik roep iets tegen mijn Google-assistent.
Ja.
Als een inbreker door mijn huis en die roept... Hey Google, mag ik mijn saldo even? Krijgt hij dan mijn saldo?
Nee. Dat is sowieso, jij hebt Google... dus laten we even je telefoon zeggen. Jij hebt Google via jouw reader geautoriseerd om toegang te krijgen tot de Rabo backend van jou. Je telefoon is natuurlijk afgesloten met je dode vinger of je geheime code. En thuis op de speaker wordt jouw stem herkend. Dus daar zit een
stemherkenning is
ja,
dan
dat zit er al
de
in.
Sleutel. Is
ja,
dan
ja.
De
waarom bijvoorbeeld mijn vrouw dus niet altijd herkend wordt als zij brood probeert toe te voegen aan de shoppinglist. Dat is omdat ja, die herkenningen moet nog even goed doen.
Die doet bij mannen beter dan bij vrouwen.
Dat wordt er gezegd, dat gebeurt ook. Ja, dat is ook weer een heel ander verhaal. Dus de bias, onze natuurlijke bias van de hele wereld... zit ook natuurlijk in een voice. Dat is vreselijk. En weet je, nog even een heel ander leuk verhaaltje. Weet je waarom Alexa heet?
Nee,
ben ik vergeten. Ja.
Alexandrië. Ja, het is de bibliotheek van alles. Maar dachten dus niet dat iedereen Alexa thuis zou hebben met die keuze. Dus alle mensen die nu Alexa heten, die balen als een stekker. Want die worden gepest als je kind bent. En er is letterlijk een hele groep mensen. En ik heb die vrouw gesproken die het gestart is. Nou, vreselijk. Ik vind dat zo'n mooi shit voorbeeld van een slechte designkeuze.
Ja. Hey, maar even terug naar het verhaal, want we onderbraken dit. Dit verhaal was dus die... Wat je triggerde in het verhaal van de Bank of America... dat is dus niet op het platform Amazon of Google. Het is een eigen platform gebouwd.
Ja.
Een eigen database met heel veel tekst, met heel veel voice.
Ja, en dat koop je deels. Ja, bijvoorbeeld de Beep, BBC is met zijn eigen ding bezig. En die web doet dat. Erg interessante man, die kennen ook. En die heeft Microsoft spul uiteindelijk ingekocht. Die doen het het beste. Die gingen het beste om met de data, want daar waren ze heel stringent in. Gigantisch veel audiokunde erop losgelaten om de juiste stem erop te doen. De juiste geluidjes. Het is nog niet live groot. Ja. Maar langzamerhand zijn ze daar met heel veel geld. En dat hebben ze daar natuurlijk. Ja. Dat goed aan ontwikkelen, zodat alle audio van de BBC goed ontsloten kunnen worden. Zodat de simpele lokale voetbalwedstrijden geautomatiseerd, ik weet niet hoe dat gaat werken, verslagen kunnen worden. Denk aan, denk ik, wat Stekel een tijd geleden probeerde, maar dan anders.
Hoe, sorry?
Jeroen Stekelenburg. Die had toch iets met lokale voetbal en automatische video.
Oh, ja. Camera's langs de lijn en zo. Maar ik weet niet of dat met commentaar was.
Maar in ieder geval,
wat jij nu lijkt te bedoelen is automatisch gegenereerd commentaar.
Ja,
dat is wel heel interessant. Ik kan me dat best wel voorstellen trouwens. Hè, dat er beeldherkenning is die gewoon herkent welke speler aan de bal is bijvoorbeeld.
Ja, exact. Zo hebben zij een aantal use cases om dit aan te verantwoorden. En ze zien gewoon dat het heel belangrijk is om dat zelf te doen. Ja. En dat is ook een mooi voorbeeld van een publieksruimteachtige assistent.
Ja, ik had van de week een call en toen hoorde ik mezelf ineens roepen van... ja, het is een no-brainer dat ieder mens over een jaar of 10, 15 een personal assistant heeft... die je helpt met, zeg maar virtueel, die je helpt met alles wat je maar bedenkt en wil enzovoort. Weet je, zodat het internet op de mobiel in 2001 was ook nog iets meer buggier.
Nick Raponte beschreef het al 30 jaar geleden. Hoe oud was dat boek met de personal agents? Maar, weet je dat nog?
Dat zal 1997 of zo zijn geweest. Ja. Denk ik niet. Dus dat is dan maar 24.
Goed, dan komen we weer terug bij de enterprise dan. Dus jij zegt voor de consumer... en dus voornamelijk dus privacy dat de Bank of America dat zelf bouwt.
En control vooral.
En control. En dat ze niet het weg willen geven aan Google en Amazon. Ja. Dus daar zit die strijd op. Maar voor de consumer is het natuurlijk nog voornamelijk Google en Amazon. Dat zijn de...
Het algemene aanbod. Ja. En wat we daar zien is dat het gebruik... Nou, ik noem het... Nee, het
moet
is niet leeriaans. Maar het is heel miniem. Het is vooral de command and control dingen die goed werken. De IoT-achtige zaken. En de services, dat is nog heel hard werken. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat... het is nog hartstikke jong. We zijn net begonnen. Het is heel moeilijk om een goede conversatie te maken, om dat magische moment te vinden als bedrijf of een service daaromheen
dat
te maken.
Dat je als mens dat ervaart als natuurlijk. Dat het niet vreemd voelt, dat mechanisch dingen misgaan enzovoort.
En aan de andere kant is een goede case. Carla van Wijmeren hier in Nederland heeft het Smart Voices, en het enige voice bureau in Nederland. En die had onlangs een case waarbij je als klant gebeld wordt over een achterstallige rekening. En ik vond dat zo'n fijn idee. Want ik word altijd zo gek als ik een aanmaning krijg. En hadden ze nou niet even kunnen bellen? Want dan hadden ze kunnen zeggen, oh god, we helemaal glad vergeten, stomme. Of ja, ik heb het even niet, kunnen we niet wat regelen?
Maar ben je dan aangenaam verrast dat je als je wordt gebeld door een robot?
Goddamme.
Nou, ik zou het best wel beter vinden dan direct een aanmaning. Of aanmaning.
Nou ja, als die aanmaning maar een beetje tactvol gesteld is.
Goed, maar dan heb je dus weer een goede conversatie ontwerpen. Hey, sorry, het is een robot, maar het is best, laten we hiermee beginnen. Ik zeg maar wat. Is het beter dan dat. Ik vind dat een heel mooi, eng, maar wel een mooi voorbeeld van een om te proberen in ieder geval. En dat is een goede service.
Maar niet, want een robot, als je het slecht doet, dan slaat hij net zo'n genadeloze toon aan als in de meeste aanmaningen staat, weet je wel. Dus dat moet je dan inderdaad niet doen.
En als ik dan kijk hoe wij met z'n allen die app hebben gemaakt, de corona-app, dan denk ik van nou, als semi-overheid of wat was dat, zulke apps kunnen maken, dan heb ik dan wel weer hoop dat de andere organisaties dat ook kunnen.
Ik zou tussen twee haakjes, wat mij de afgelopen dagen 2 keer is gebeurd, de telefoon gaat.
Ja.
Ik zie een nummer. En als ik een nummer zie, dan is het eigenlijk al meteen foute boel. Want het is iemand die niet in mijn adresboek staat. Dus dan weet ik niet wie het is. Daar begint het mee. Vaak denk ik dan, nou spreek ik mijn voicemail in. Dan bepaal ik later wel. Deze keer dacht ik, kom, eens kijken wie het is. En dat is dus 2 keer gebeurd. Dat ik dan opnam en hoorde, druk 1 voor. En dan hang ik eigenlijk al meteen op. Ja. Want dan is het dus een robocall.
Ja. Grappig, dat heb ik nog nooit gehad in Nederland.
Ja, dat is met de afgelopen dagen 2 keer. Ik denk dat het hetzelfde nummer is geweest, ik weet het niet eens zeker.
Ja.
Maar dat is dus de gedaante van robocalls op dit moment in Nederland.
Ja.
Dat ze je bellen en dan vervolgens je in de wacht zetten als je opneemt.
Ja, dat is wel het best.
Maar mijn punt is, je kan dat dus ook goed inzetten. En dat vind ik heel interessant.
Je moet juist dat inzetten als het niet gevoelig ligt.
Maar dus ik denk dat daar heel functioneel. Ja, daar heb je een goed punt. En dan is dus een aanmaning eigenlijk het verkeerde begin.
Gevoelig. Je moet altijd
het is vanuit de makkelijke business case vanaf het bedrijf bedacht, dat eens.
Ja.
En niet vanuit de user. Maar ik vond het een hele interessante.
Ik wil nog heel veel doen, want ik wil ook nog doen. Ja. Even, je hebt in je boek staan, want we moeten even cijfers.
Ja.
Ga jij ze noemen? Want ik vind het leuk omdat jij de gast bent. Ga ik ze noemen?
Ja, nee, die ken ik uit mijn hoofd.
Je kent het uit je hoofd. Ja, maar even noemen, want het is wel even belangrijk.
Ja. De belangrijkste wat ik vind is, wereldwijd zijn er nu 3,5 miljard en meer zelfs apparaten die kunnen spreken.
Ja, er zijn 4,5 miljard mobiele telefoons. Maar die worden ook gebruikt.
Ja. En langzamerhand krijg je ook daar de mouse van. De monthly activity, die weet ik niet uit mijn hoofd.
Nou, 500 miljoen staat hier bij Google Assistant en 375 miljoen monthly active bij Siri.
Ja.
Nou, ik vond dat toch heel bij Alexa staat er geen monthly active users. Die hebben 200 miljoen plus.
Ja. En wat ik leuk vind, ik heb wat platformervaring. Ik weet dat je bij de lancering van een platform.
Hadden we hem? Dit hebben we op het web gevonden, want mijn Siri ging automatisch aan. Vond ik wel even toepasselijk.
Wat gebeurt nou?
Ik deed niks, maar ik heb hem expres nu dat hij herkent dat hij...
Je zei Siri.
Zeg ik Siri?
Ja.
Oh, hey, Siri, dat moet je helemaal niet doen, man.
Ja. Hey, Siri.
Normaal zit ik er al die troep uit natuurlijk. Daar word ik gek van, want dit is echt irritant. Maar ik had hem aangezet, want ik testte. Ik weet niet meer wat ik deed. Waar was je?
Ontstaan van platformen. Hè? Dus een introductie van nieuwe kanalen. Ik heb er wat ervaring mee. In het begin ben je alleen maar blij dat het gedownload is of geïnstalleerd is. En ga je niks vertellen over active users. Want die heb je nog niet. En langzamerhand voel je je sterk genoeg om dat te delen. En dat is het afgelopen jaar gebeurd. Dus in 2020 voelden de platformen zich sterk genoeg om te delen. Ze doen dat natuurlijk wel op een manier dat het niet te vergelijken is. Dus je kan ze helemaal niet naast elkaar zetten. Maar dat is de ontstaan. ontstaan van een nieuw kanaal, van een nieuw platform. Dat is wat er gebeurt. En dus,
daar moet ik dus niet zo kritisch op zijn. Want het is, ik moet echt zien, dit is 15 jaar terug.
Ja.
In vergelijking met mobiel.
Dat heeft geen zin. Of ja, je kan het zijn. Dus je gaat recht. Maar ja. Ga er wat relaxter mee om.
Dat is
ook als je kijkt naar mijn boek. Mijn enige belangrijke punt in het boek is van leer praten met de mensen. Via een computer. Dat is het enige wat je meekrijgt uit het boek. En ik geef heel veel handvaten daartoe. Maar het enige wat je, als het goed is, meekrijgt, is van ja, misschien moeten we maar eens een project starten om te kijken hoe doen we dat.
Maar Maarten, dat is wel gek, hè? Want dat was ook in relatie dat ik dat van de week in de meeting roep over 15 jaar. Weet je, heeft iedereen hebben ze een assistant? Want nu doe jij, dat lees ik ook in het boek, allemaal pilotjes. Daar zit er een innovatiebudgetje en dan gaan ze een keer een action. Moet je even uitleggen met actions maken en zo. Dan gaan ze iets maken. Weet je, ha. Maar als jij weet, net zoals de Bank of England nu al doet, dat je bent een groot bedrijf in Nederland en jij hebt jaarlijkse kosten van, ik noem maar wat, 10 miljoen aan customer service.
Ja.
Dus grote bedrijven hebben dat minimaal 10, 15, 20 miljoen customer service. Kost zoveel. Dan kan je zo uitrekenen de komende 10 jaar. Nou, reken uit wat je kosten zijn.
Ja.
Als je een 1% daarvoor gebruikt om parallel die ontwikkeling te doen met voice. Nou jongen, dan heb je een voorsprong en een kostenbesparing over 10, 15 jaar. Wat natuurlijk een no-brainer is.
Wat denk je dat ik VGZ heb laten onder... Dat is de strategie.
Ja.
Begin in customer care. Ga dan naar je app of naar je web. Kijk hoe je daar kan integreren. Vervolgens is de markt dusdanig ontwikkeld dat je het overal met de mensen kan praten. Dus dat je ook de Ben-assistent kan krijgen in je auto. Want daar is ook iets. Een endpoint verschenen waar anderen op kunnen.
Voor je op intimie met
Tesla. En dan kan je het echt als kanaal zien. En dan kan je die magische momenten echt gaan uitbuiten.
Wat zei je? Deugt de voice in je Tesla niet?
Nee, gewoon meter.
Wat is daar mis?
Hij hoort mij niet. Hij reageert niet. Gewoon echt.
Maar mooi hoe persoonlijk je het pakt.
Ja, ik ben echt
boos. Maar dat bedoel ik met voice is cultuur. Ja. Het is zo, zo dichtbij. Ja.
Maar jij Maarten, als ik het goed heb onthouden uit jouw boek. Jij beschrijft ook projecten waar een bedrijf dan blijkbaar wel de gedachte heeft van we moeten hier iets mee. Ik geloof dat Albert Heijn een voorbeeld was.
Ja.
En daar dan na vrij korte tijd toch ook weer mee ophoudt.
Ja,
dus
mooi,
dat je ze niet kunt overtuigen. Of ligt het niet aan jou?
Nee, dat ligt niet aan mij. Nee. Ik was daar niet bij betrokken. Nee, Albert Heijn, letterlijk een mooi voorbeeld. Die hebben letterlijk, ik zeg altijd, volgens mij een goed Amsterdams huis eraan besteed om klaar te zijn.
Dat is een hoop geld.
Die vorige Nederlandse CEO, Wouter, volgens mij heet hij, die was er goed. Die was fan. Laat ik het zo simpel zeggen. Ja. Het is een mooi podcast met Alexander en Co.
Lullig kan het zijn wat de doorslaggevende factor is.
Nou, ik heb een hele analyse. Dat staat ook in het boek. Van waarom ze voor. Want ik kreeg niks erover uit mijn relaties daar. Waarom ze gestopt zijn. Behalve de party line. En dat is. Het is een innovatieproject. En dat is tijdelijk.
Oké, we hebben geen.
Maar mijn analyse was van. Ze waren te vroeg te dik in de wedstrijd. Dus ze hadden gesprint aan het begin van de marathon.
Ja.
Want ze waren al klaar om online te gaan. Terwijl Google nog niet in Nederlands was. Okay, ze zaten er bijna op te wachten.
Heel belangrijk, hè?
Maar ze had alles al uitgezocht. En het is fantastisch, hè? Ik weet nog dat ik daarachter kwam, want ik klopte ook aan de deur van, kan ik jullie niet helpen? Ik heb wat ideeën. Maar dat ze waren al bezig. En vervolgens gingen ze live, samen met de lancering toen. Hele mooie cases, samen marketing. Die speakertjes ook in de Albert Heijn.
Maar wat was de case? Wat ging er gebeuren?
Je kon, ik op een podia gebruikte ik altijd van, je kan mijn recepten zoeken. Hè, dus aardbeien en verzin eens wat. En dan had hij vaak wel een recept.
Okay,
en je kon je boodschappenlijst zetten. En je kon boodschappen doen. Het afrekenen gebeurde dan wel mobiel. Maar je kon alles klaarzetten, zeg maar. Dus een hele logische case. Ze hadden dus al die producten. Ze hadden alle recepten er goed ingezet. Mijn analyse achteraf, nogmaals niet bevestigd door Ahold, is dat ze zaten niet op het eerste niveau. En dat betekent, als ik nu zeg tegen Google, voeg brood toe, dan wordt dat toegevoegd aan de Google Native bestellijst.
Ja.
En Google had daar geen toegang toe. Die feature, dus zoals nu, als jij nu bijvoorbeeld Spotify hebt ingesteld als je muziekservice, dan zeg jij speel Elvis, dan krijg je Elvis van jouw Spotify. Je kan dus niet de Albert Heijn boodschappenlijst instellen als de primaire boodschappenlijst.
Ah zo, dat jouw spraak direct daarheen gaat.
Exact.
Dus hij gaat nu naar een
je
een
moest zeggen, praat met Albert Heijn, voeg kaas toe.
Ah.
En dat is dan net, omdat het zo'n primaire functie heeft. En dan is het magische moment verloren. Ik moest met mijn brakke hoofd opstaan om die knop te vinden. En dat doe ik dan niet. Ja. En een derde. Ja, dus ze waren te vroeg, te snel. Of te veel te vroeg. Hè. Ze hadden iets meer rek kunnen bouwen. Die primaire functie hadden ze niet gekregen. Wat ik ook een architectonische uitdaging vind voor de platformen. Ja. En als laatste, te weinig marketing. Ook hier, dit is mijn ervaring met nieuwe platformen, nieuwe media. Je hebt twee soorten marketing die je moet doen met een nieuw kanaal. En dat is, je moet zeggen van kijk, er is een nieuw kanaal. Hartstikke gaaf om deze redenen. Hè. Je kan ermee praten. En ik heb daar een service op waarmee je iets mee kan doen. Dus je hebt twee keer zoveel. En uiteindelijk zeg ik, je moet minimaal 50% van je budget aan marketing besteden. Misschien wel meer. Want er moet zoveel veranderen in die hoofden van de mensen. Hè, kijk eens hoe weinig ruimte jij nog hebt gemaakt voor spraak in jouw leven. Want je weet niet waarom, je weet niet hoe. Hè, dat moet je allemaal verteld worden. En als je dus hard gaat duwen, dan moet je daar de resources, de middelen voor beschikbaar maken.
Ja, en dat hebben ze niet gedaan. Is het hetzelfde als zeggen dat mensen geen knellend probleem hebben dat hierdoor wordt opgelost?
heel mooi. Ja. Nee, ik denk niet dat ze een probleem hebben. Maar dat is hetzelfde als van hey, heb jij een mobiel nodig? Nee, ook stop op bij een boerderij. En dan ga ik wel bellen daar. Ik heb een antwoordapparaat. Dus ja en nee. Laat ik het anders zeggen. Hierdoor had het wat langer door kunnen gaan.
Ja, maar je zei wel net innovatie is tijdelijk, wat natuurlijk niet waar is.
Het was een probeersel.
Maar het is echt een hele slechte visie.
Ja, het was niet exact het woord, hoor. Nou, het staat in het boek, niet duidelijk.
Maar even over die actions moeten we het hebben. Ja. Dus je bouwt je gaat naar.
Je hebt primaire services op een assistent van Google. En je hebt tweede en derde services. Ik vind eigenlijk twee, maar zij onderscheiden zelfs drie. En de derde is eigenlijk de app van jou. Dus de Ben app, de Ben Voice. Dat heet dan een action in Voiceland bij Google. Een skill heet dat bij Amazon. Of een capsule bij Bixby van Samsung. En dat is wat een derde partij dan kan maken aan slimme conversatie en kan lanceren. Zodat je zegt van, hey Google, praat met Ben, ik wil je podcast horen.
Oké, en dat is vrij eenvoudig om te programmeren, zo'n action of een skill.
Je kan de eerste simpele versie, de innovatie MVP is makkelijk te maken. De echte versie valt altijd tegen, want de conversatie programmeren is best moeilijk. De techniek is vaak ook best wel moeilijk toch om dat helemaal goed te krijgen. In de innovatiefase, dus in een verkenningsfase, is het 90% conversatiedesign, de idee, 10% techniek. Want dan kan je letterlijk als een soort flowchart, kan je de basics tekenen en testen. Ga je het echt programmeren, dan wordt het complexer.
Ja.
Dan wordt het ik zag net een oude NS-presentatie en die zei het andersom. Ja, dus 90% techniek en 10% ontwerp. Want je hebt vaak heel wat back-end systemen die moeten worden opengebroken om met elkaar te gaan praten. Maar ja, als je bijvoorbeeld in Nederland, de mooiste case staat ook in het boek van de Rabobank. Binnen een half jaar hebben die de saldo-voorziening. Dus hey Rabobank, hoeveel geld heb ik?
Ja.
Dat hebben ze binnen een half jaar uit de grond gestampt. En dat vind ik echt zo stoer.
Hebben ze die weggegooid nu?
Nee, hij doet het gewoon. Je moet via de reader eerst moet je inloggen en toegang geven. En als je dan dat gedaan hebt, dan kan je dat vragen tijdens de afwas.
Dat is een voorbeeld waar jij heel lovend over bent. Ja. Waarschijnlijk gewoon omdat het zo simpel en functioneel is. Hè? Ik bedoel, niemand heeft bij Rabo meteen alles willen doen.
Ja.
Het is lekker eindig. Je kunt het ontwikkelen en daarna kun je verder bouwen.
Ja, en voor een bank vind ik het goed gewoon om zo'n simpele, maar moeilijke case te hebben. Onder de indruk.
Moeilijk toch?
Nou, voor hun. Want een bank gaat toch niet zomaar hun data exposen aan Google. En dat doen ze niet.
Oké, omdat bankdata nu langs Google gaat.
Exact, ja. En dat hebben ze helemaal dichtgetimmerd. Er is een speciaal contract voor gekomen. Maar dat hebben ze allemaal. Ik vind er gewoon trots op. Hè, alsof een kind voor het eerst loopt. Nee, geen goede analogie. Maar Maar ja, gewoon goed dat ze dat voor elkaar hebben. En dat ze serieus het oppakken, heel gedegen. Ze zijn nu met de volgende stappen bezig. Ze hebben ook een soort tikje nu met in de voice-app. Volgens mij wordt de Rabofoon zijn ze daar nu mee bezig. En letterlijk al die oude systemen eigenlijk zijn ze aan het kijken of ze dat nu ook via moderne spraaksystemen kunnen inzetten.
Ja, jij besteedt een heel hoofdstuk in je boek aan privacy. Wat zijn de privacy-valkuilen die voice met zich meebrengt? Ik denk bijvoorbeeld dat ik zit in de huiskamer met mijn Google te communiceren of mijn Alexa. Zitten mensen bij misschien? Maar inderdaad, het gaat ook langs Google. En dus waar zitten al die voetangels en klemmen?
Het is een heel moeilijk onderwerp. Ik zeg altijd, het is net... Ja, porno in de media is ook altijd heel moeilijk. Ja. En dat heb ik vaker aan deze tafel gezegd.
Is dat zo?
Ja, ik moet die flashback. Dus als je pers, de media, hier we zitten in de media. En privacy en dat gaat allemaal, zoveel misinformatie is daar. Dat is een feit. Of in ieder geval wat ik constateer. Dus het is heel moeilijk.
Bedoel je met misinformatie onnodige angst?
Nou, ik heb bijvoorbeeld onnodige angst. Hè, dat zijn dan de effecten van die misinformatie. Ik heb dus een keer een iets gelanceerd met Project Zilver en de Trouw. Die wilde echt niet snappen. Nou, die zei echt van, nu worden alle ouderen afgeluisterd. Terwijl dat helemaal niet gebeurde. En die had echt dat, maar die wilde zo graag die kop hebben.
Op zich, dat kan natuurlijk ook. Maar op het moment dat zo'n onderwerp op je afkomt, in de huiskamer praten tegen machines en daar data door de lucht laten vliegen, dan denk ik ook van, nou, overtuig mij eerst maar dat het goed af gaat lopen, want ik overzie het nog niet.
Ja. Nee, dus,
dat is geen domme houding, toch?
Nee, absoluut niet. Nee. Mijn punt is, het is een veld. Dus aan de ene kant heb je de media met hoe ze er als een soort Mentos in Pepsi-flessen ermee omgaan. Aan de andere kant heb je eigen wantrouwen, die heel goed, met goed recht ook. Ik heb laatst een goed stuk van Cory Doctorow geluisterd. Denk, oh god, ja.
Oh ja.
Van hoe moeilijk het eigenlijk is. En dat wantrouwen, hoezeer dat
Cory
klopt.
Cory Doctorow is een IT-activist, zal ik maar zeggen, in de Verenigde Staten.
IFF-board.
Linkje even erin.
Ja, zet hem. Het laatste interview met hem, met Azim Azar. Dat is fantastisch. Half uurtje maar. Je hebt je eigen wantrouwen. Als persoon, als privépersoon, van vertrouw ik het eigenlijk? Hoe zit dat nou eigenlijk in de wereld? Met Facebook hoor allemaal gekke dingen.
Wat betekent dat?
Wat betekent dat? Dan heb je die grote partijen zelf. Die zijn allemaal volgens de wet bezig. Soms vergeten ze wat. Hè, worden mensen niet
en
goed
die wet
verteld.
Is niet kinderachtig, je doet gauw iets fout.
Ja, maar zij hebben de macht of de kracht om batterijen om het netjes te doen. Want je hebt daar oké gekikt.
Tuurlijk, inderdaad.
En sorry, maar dat klopt toch?
Wordt de last weer bij de consument gelegd.
En sinds Cory weet ik ook dat ze... Nou, dan maken we toch een wet, want ik heb genoeg lobbykracht. En dan wie het hoogste biedt, maken we een wet die dat dan oplost. Maar in ieder geval, die wet wordt gecheckt, geregeld door die grote platform. En dan heb je dus de Ben Incorporated, of jullie podcast bedrijf. Hoe gaat dat dan om met privacy? Het is er dat wantrouwen, die opportunisme van de pers en de misinformatie die daar is. Er is geen waarheid eigenlijk, denk ik, binnen privacy. En dat betekent dus dat je zelf als bedrijf heel goed moet afvragen van, waar sta ik voor? Wat is mijn waarheid? En bijvoorbeeld bij verzekeraars, die zeggen dan heel duidelijk van, ja, wij gaan niet met Google werken, want het is niet duidelijk waar die data staat. En wij willen dat in Europa is. Dat is onze eigen wet die we hebben opgelegd.
Oké, dat is een goed verstandig uitgangspunt.
Ja. En ik adviseer dus ook aan bedrijven van, wees daar helder in. Wat is voor jou belangrijk? Hoe ga jij ermee om? En vervolgens ook, wat betreft dat wantrouwen, ga eerst ontdekken met mensen die willen, die het een beetje vertrouwen, wat werkt. En pas als je een positieve use case hebt, kan je dan langzamerhand ook naar de andere mensen gaan. Door het goed uit te leggen, door die dure marketing te doen. Om ervoor te zeggen, maar dit werkt wel. En zo kan je rustige stappen ondernemen die niet al te reactief zijn.
Bedoel je, dat je eerst de use cases hebt die werken en daarvan dan gaat uitzoeken wat daar eigenlijk de privacy implicaties van zijn?
Nee, dat doe je al vanaf stap 1.
Privacy by design.
Ja, absoluut. Dat is van die timeschep
en code. Mijn vraag was eigenlijk, en jij begrijpt het wel hoor. Jij stelt je een beetje op het standpunt van de bedrijven die dit gaan ontwikkelen.
Ja, of dat zo pak
ik sta
ik
meer op het standpunt van de consument. Ik krijg met die diensten te maken. Ik zit in mijn huiskamer en ik denk, ja, ik kan tegen die computer gaan praten. Maar om te beginnen geeft dat inderdaad het gevoel dat je wordt afgeluisterd. In elk geval dat het zou kunnen. Hè, want ik kan meteen kan ik me de krantenberichten voorstellen. Of die in de IT-media op het web. Ja. Dat er inderdaad een microfoon per ongeluk is blijven openstaan. Of dat toch ergens bij Google of Amazon er een afdeling zit te luisteren naar feitelijke opnamen om te analyseren.
Nou, even daarover. Over die opnames en het overtikken. Dat gebeurt.
Ja.
Dat gebeurt, en dat is dus die slordigheid, hè, wat er wel eens gebeurt bij die grote platformen.
Dat was het 2 jaar geleden. Dat het wel gebeurt.
Waren ze daar niet duidelijk over in hun. En dan kwamen in België. En het interessante wel eens is dat die mensen mogen dat niet zeggen, maar hebben dat wel gedaan. Maar gelukkig heeft dat het effect dat ze nu duidelijker zijn. Ik heb net een nieuwe Mac ook geïnstalleerd. En er wordt netjes met Siri, wil je dat we. Dat staat bijna letterlijk. Mogen ze in België af en toe meetikken met wat jij vertelt?
Kun je ook nee zeggen?
En dan kan je ook nee zeggen. Dat is nu heel goed geregeld.
Ik kan niet nee zeggen, want ik kan het niet gebruiken.
Jawel hoor, dat kan wel. Dat is niet zo fantastisch. En Google Assistant heeft net ook een guest mode gelanceerd, waardoor niks wordt geregistreerd.
Als je zegt, mijn spraak mag niet worden geanalyseerd, krijg je dan een slechte
jouw
versie?
Spraak. Nee, oké, okay, jouw spraak. Oké, okay, ik begreep. Nee, ik dacht, je kan
maar het wordt niet zo goed. Ja, zelfs met de OVN zijn we nu zover. Is dat je de Open Voice Network, die standaardenorganisatie. Okay, zijn we bezig met privacy standaarden om voor te stellen. Of richtlijnen. En daar zeggen we ook, alles moet opt-in zijn en niet opt-out.
Ja.
En dat betekent dus dat je ook moet kunnen zeggen van, je moet dit direct weggooien als je mijn gespreksdata verwerkt hebt in die NLU, die wat we net zeiden. Uiteindelijk denk ik ook, even een stap sprong, dat je de privacy of private by design grote platformen, of die zullen dat moeten zijn. Die zullen private by design moeten zijn in de hele wereld. En dat betekent dus dat die algemene spraakmodellen, om dat hier even terug te brengen, veel belangrijker gaan worden dan die geautomatiseerde spraakmodellen. Dus letterlijk bent mompelend in de Tesla, die zit misschien ook waarschijnlijk verwerkt ergens in Google, want die hebben een data overeenkomst, ik zeg maar wat, en daar heeft hij voor oké geklikt. Ik denk niet dat dat de juiste manier is om die data te verzamelen. En ik denk dus dat vandaar ook die Nederlandse Spraakcoalitie, dat veel belangrijker gaat worden in de toekomst. Dat we georganiseerd op een nette manier al die spraakkennisdatabases gaan vullen, zodat we op basis daarvan goede spraakservices kunnen maken.
Ja, en een hele met privacy, ik las gisteren, dat is dan 20 januari op Tweakers, gemeente Amsterdam onderzoekt, verwijder mijn dataknop voor burgers, waar we natuurlijk al hier jaren over zeggen, waarom niet?
Ja.
Weet je, dat je gewoon, deze spraak van Ben is er allemaal en nu alles in één keer vink weg.
Ja.
Dus dat het nog steeds niet is, is natuurlijk ook raar dat die bedrijven dat niet doen. Dus als een bedrijf zelf moet kiezen, weet je, dat is privacy by design, dat je dat wel toevoegt.
Ja. En nu dus als individu, nog maar even terug naar je huiskamer. Het is moeilijk. Het is hartstikke moeilijk. Het heeft te maken met wat voor type je bent. Ben je wantrouwend? Ben je goedgelovig? Ik ben goedgelovig, dus ik heb alles aanstaan. Want meer heb je niet. Het is niet duidelijk aan de media te krijgen. Het is niet duidelijk uit die 86 pagina's die je accordeert bij het installeren van die app. Er worden goede pogingen gedaan. En nog Apple vind ik daar een mooi voorbeeld van. Het beste voorbeeld vind ik nog steeds de corona-app van Nederland. En dat vergeleken met WhatsApp bijvoorbeeld. Mooie plaatjes heb je daarvan. En daar lopen we achter nu in de algemene ontwikkeling. Is dat de burger wordt niet goed geïnformeerd. Die weet het eigenlijk niet. Ik vind dat eigenlijk een overheidstaak om dat goed te doen. Maar de overheid loopt meer achter, of nog meer achter, dan de burger. Ja. Dus die kunnen dat helemaal niet.
Ja.
Privacy voor de persoonlijke voor de persoon is heel moeilijk. En ik denk dus als bedrijf is dat dus weer een kans om je te onderscheiden. Ik heb ooit voor Luxaflex bedacht. Van ga lekker een simpele naar beneden naar boven spraakinterface eraan bouwen. Offline. En market het als de beste private by design Luxaflex. Dat gaat als een speer.
Daar zeg je zoiets.
Als je brak op de bank ligt.
Want dat dacht ik ook nog toen ik me op deze podcast had voor te bereiden. Dat heel veel spraakdata in de cloud resideren. Dat is op dit moment moment, als ik het goed zie, moet je mij eventueel maar corrigeren, een technische noodzaak, omdat er gewoon nog te weinig processorkracht en te weinig geheugen in je smartphone zit. Maar waarom zou het niet op een keer zo kunnen zijn dat alle informatie die nodig is om een goede spraakverwerking te doen, in die smartphone zit, zodat de hele cloud niet meer nodig is en het privacy aspect gewoon weg is?
Computing in the edge.
Ja, nee, edge computing is een heel groot ding in voice. Het is een keuze dat ze nog niet gedaan hebben. Of het gaat steeds meer naar de edge. Het zit steeds meer in de speakers. En het kan bijna allemaal, denk ik, in de speakers nu al. Want zo moeilijk is het niet. En ruimte en processorkracht zijn niet zo duur.
Nee, oké. Okay. Ja.
En het is echt een keuze dat ze nog niet gedaan hebben. Want ze gaan liever AR maken op die telefoon en dat soort andere dingen. En het kan net zo. Nee, je kan ook, ze kunnen bij Apple bij de volgende lancering. Kijk, we hebben de spraakchip naast de neural chip. En exact dezelfde argumenten.
Op het
alleen,
moment dat ze denken dat het een selling point is, dan
exact.
Wordt het een selling point.
En Siri is nog steeds niet als OS gezien. Maar als zodra ze dat gaan zien en zodra dat die originele visie van Jobs weer
En voorspel je dat dat gaat gebeuren een keer?
Ik weet het niet. Nee, ik ben zo goed geworden in het niet weten. Ik weet dat spraak groot is en groot gaat worden. Dat het heel een natuurlijke interface. Het is de meest natuurlijke inclusieve interface ooit. Ja. En het wordt ook een kanaal en een medium. En langzamerhand gaan we ontdekken hoe dat eruit ziet. En het enige wat we weten is dat het niet hetzelfde zal zijn als mobiel, als social, als het internet, als het web. Alleen dat het wel sommige vergelijkingspunten hebben. En ja, voor mij altijd de uitdaging om die uit te zoeken. En in de tussentijd bedrijven te helpen met de weg te vinden die voor hun billig is en zinnig is.
Ja, dit zijn al bijna hele mooie slotwoorden. We zitten op 59,5 minuut. Maar je hebt vast nog wel dingen die je had willen vragen.
Ik vond heel erg leuk, dat artikel had ik je gestuurd. Dat, weet je, de film Her, daar is alles mee begonnen. De persoonlijke assistent, wat ik net ook zei. En als je in China, las ik een artikel uit december afgelopen jaar. Dat er gewoon dat inderdaad een assistent, en dat die een man voorkomen had, een eenzame man, om zelfmoord te plegen. En net zoals in Her, 650 mensen bedienen ze. Je kan er oneindig veel bedienen. En dat die echt, de mensen echt geloven dat ze een virtuele, dat ze een vriendin hebben. Dat
een
ze,
empathische dialoog.
Empathische dialoog. Dus dan vroeg ik me ook af, is China dan verder? Maar ik zie Baidu, zie ik veel meer onderin staan.
Maar iedereen heeft toch namen voor sommige apparaten? Hè, doe niet zo gek, computer.
Ja, bijvoorbeeld met Eliza, met hoe heet je ook weer?
Ja, maar gewoon dat je dingen namen geeft. Hè? Dat je pan of dat je tegen je plant praat. Dat is wat dat betreft hetzelfde. Wat ik heel erg interessant vind, is met Project Silver, het onderzoek wat we gedaan hebben met zo'n 3000 ouderen. Vooral het kwalitatief onderzoek, daar kwam er buiten dat ze zo blij waren in hun eentje als ze dan zeiden van goedemorgen. En dat er een antwoord werd gegeven.
Ja, kan me voorstellen.
En de les daarin is van je hoeft dus niks speciaals te bouwen. Dat was mijn eerste idee. We gaan nog speciaal. Nee, gewoon lekker die basale functies. Ja. Hartstikke goed genoeg. En vandaar, we hebben met COVID 10.000 van die speakers binnen anderhalve dag weg kunnen geven. Dat ging iets sneller dan verwacht. Aan ouderen. Dus iedereen.
En wat doen ze dan precies? Dus hallo, goedemorgen.
Gewoon simpele dingen die iedereen kan doen. De muziek, weer, nieuws en de simpele interacties die kunnen. Vertel een mop. En het feit dat je aanspraak hebt, en ook al is het geautomatiseerd. En dat is dus niet zo diep als een heurvriendin. Maar gewoon die simpele. Dat geeft. 71% zei dat hun levenskwaliteit verbeterd was.
Waarschijnlijk wel beter dan tegen jezelf praten.
Exact. Ja. Ja. En dat, ik was erg blij. Dat was. Zo kwam ik bij de eerste golf door. Om dingen weg te geven.
Mooi. Oké. Nou ja, mijn vader is dement en die praat tegen een foto van mijn moeder alsof ze leeft. Dus ja, dat kan ook. Super grappig is dat om te zien. Maar ook zielig. Oké, even kijken. Hebben we nog iets belangrijks? Ik dacht, op het einde kan ik dat wel zeggen, want ik moest eraan denken. Nee, zo is het wel goed. Bedankt.
Okay, ja. Dan danken we je hartelijk. Maarten Lentz.
Ja, Maarten, top.
Boek heet Voice. We zetten een link in de show notes.
Ja.
Dus bedankt.
Herbert, bedankt. Tot de volgende technoloog.
Ik zie jullie over 2 jaar.
Ja.
Graag.
Hoe ver we daar zijn, ja.
Tot dan.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.